goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Dit is een BNR podcast.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen, Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia.
Hey Connor.
Ja, we gaan het hebben over een bewogen week in het Verenigd Koninkrijk. Een week waarin de Britse politiek nogal vals werd, een beetje naar. En ook een week waarin het conflict in Gaza naar de voorgrond trad in Westminster. Lia, we hebben een hoop te bespreken. Antisemitisme in de Labour-partij, islamofobie bij de Tories. En bij de Tories is ook een van de meest populaire, maar ook meest populistische Kamerleden, Lee Anderson, gerooieerd. Laten we daar eens beginnen.
Oké. Lee Anderson is inderdaad een kleurrijk figuur. Zoals je zegt, hij is heel populair bij een groot aantal partijleden van de Conservatieve Partij. Hij is een conservatief Kamerlid sinds 2019 en een presentator van een tv-show op GB News. Dat is, laat ik zeggen, het Britse Fox News. Ja. Hij zei dat niet de Londense burgemeester Sadiq Khan de Britse hoofdstad nog bestuurt, maar islamisten. En dat Khan de stad eigenlijk opzettelijk heeft weggegeven aan zijn maten.
Ah ja.
Dat kost hem op een schorsing te staan. Dus Anderson is nu gewaaieerd door de Conservatieve Partij. Hij zit dus niet langer meer in die partij. Want, zegt de partijleiding, en zei zojuist ook weer premier Sunak. Anderson heeft iets gezegd wat verkeerd is. Maar echt, ik weet niet hoeveel programma's geluisterd de afgelopen dagen, maar niemand uit de conservatieve regering die zegt wat er verkeerd aan is. De reden is dat conservatieven dat woord, weet je, de term islamofoob of moslimhater, die termen durven ze niet te gebruiken.
Ja.
En maakt dat uit? Ik vind dat het wel uitmaakt.
Ja,
ik denk, om duidelijk te maken waar je voor staat, weet je, dan moet je het beest bij de naam noemen. Ik bedoel, je kunt islamofobie of racisme, en eerlijk gezegd, burgemeester Khan, hè, een Britse moslim van Pakistaanse afkomst, geboren in Zuid-Londen, om hem te verwijten dat hij zijn stad heeft overgedragen aan zijn maten, dat is islamofobisch, dat is racistisch.
Ja.
Dus om dat dan niet te zeggen, hoe kun je dan dit bestrijden als je het niet benoemt?
Ja, dat vind ik dus ook heel gek. Ik had precies hetzelfde opgeschreven. Zeker 5 parlementariërs en ministers, waaronder Sunak zelf, die op televisie de vraag dan niet willen beantwoorden. Dan wordt er gevraagd, waren zijn woorden islamofoob? En dan zeggen ze, zijn woorden waren verkeerd. En dan zeggen ze, ja, maar dat vroeg ik niet.
Precies.
En zo herhaalt dat zich. Waarom is dat toch?
Waarom dat is? Ik denk omdat, kijk, net zoals overal in met name in Europa, is het niet toevallig dat dit allemaal samenkwam. Ik bedoel, Gaza is een probleem. Hè? De situatie in het Midden-Oosten heeft geleid voor toenemende spanningen in de Britse politiek. En trouwens ook op straat. Daar heeft het eigenlijk alles mee te maken. Gaza is de lont. Kijk, iedere zaterdag heb je demonstraties in Londen en elders in het Verenigd Koninkrijk. Je hebt pro-Palestijnse bijeenkomsten. Nou zijn die demonstraties aan zich niet gewelddadig. Hè? Volgens mij loop je de kans op meer klappen te krijgen bij zo'n boerenprotest. Maar ze hebben wel de druk opgevoerd.
Mm.
Hè? Onrust over Gaza, de woede over de situatie daar, de frustratie dat het maar niet tot een staakt het vuren komt. Dat beperkt zich niet tot Trafalgar Square. Anti-moslimbedreigingen zijn gestegen in het hele land, evenals antisemitisme. Het heeft eigenlijk iedereen geforceerd om kleur te bekennen. En politici duiken daar bovenop. En dat kun je volgens mij op 2 manieren doen. Hè? Zoals 1 iemand het samenvatte. Als je als politicus dat smeulende vuur ziet van onrust, dan kun je er of een emmer water op gooien, of een jerrycan met benzine.
Ja.
En wat denk je dat er inderdaad gebeurt in een verkiezingsjaar, in een parlement, wat al onzeker is, in ieder geval als het gaat om zijn, haar identiteit van de twee grote partijen, die zoals je al zei, kampen in de leder, in de Labour-gelederen met antisemitisme, conservatieven met islamofobie. Ja, dan krijg je dit.
Ja,
dan krijg je inderdaad zo'n Lee Anderson, van huis uit niet gewend om zich aan alle keurige regels van parlementair spraakgebruik te houden, die dan inderdaad een leider, een burgemeester van een grote hoofdstad verwijt dat die islamisten hun gang laten gaan en de dienst heeft laten uitmaken.
Ja. Ja, en dat leidde ook allemaal tot een soort, het kwam tot een soort kookpunt in het Lagerhuis deze week, hè?
Ja, dat kwam het ook. Dat was zo vreemd. Dat was zo'n raar moment. Er was inderdaad een debat over een amendement en een stemming over Gaza, over staakt het vuren.
Ja.
Nou, volgens de regels was het de beurt aan de derde grootste partij, de Schotse Nationalisten, om die motie in te dienen. Nou, ik moet je zeggen, ik zat dus met een half oog, eerlijk gezegd, dat debat te bekijken op mijn scherm in mijn werkkamer. Ik ging koffie halen en mijn huis is niet gigantisch groot, dus ik was niet vreselijk lang weg, maar ik kwam terug en ik dacht, wat heb ik gemist? Weet je, dat hele parlement was in rep en roer. Heb je iets gevolgd? Heb je er iets van gezien?
Ik heb het zeker voorbij zien komen, maar het was zo'n vreemde situatie. Ik vond het zo weer typisch dat door ondergrondelijke van Westminster, want je ziet dat er eigenlijk chaos ontstaat, maar de precieze reden die ontging me een beetje.
Precies, nou, mij dus ook. Ik bedoel, ik zag alleen dat het hele parlement in rep en roer, dus hoop geschreeuw, hoop gebaren, makerij, hoop geroepen, kamerleden die boos wegliepen. Weet je wel, op een gegeven moment zat de speaker, de voorzitter, echt helemaal wit, weggetrokken op zijn stoel, driftig te gebaren. Er waren dreigementen, schijnt, van kamerleden die hem dreigden af te zetten. Geen idee wat er aan de hand was, behalve dan dat het geleid had tot een hele giftige ruil. En eerlijk gezegd, ik begrijp het nog steeds niet helemaal, maar wat ik je wel kan zeggen is dat het ging, een hele korte samenvatting dan, dat de Schotse nationalisten die wilden een motie indienen over een onmiddellijk permanent staakt het vuren.
Ja.
Maar Labour was bang dat zo'n onverbiddelijke motie de Labour-partij zou splitsen. Dus Labour zei tegen de voorzitter, hier moeten we over praten. En een Labour-Kamerlid hield met een monoloog van 8 minuten opzettelijk de Kamer letterlijk aan de praat, zodat de speaker het op een akkoordje kon sluiten met de Labour-leider, schijnt.
Ja.
Die zei, je moet onze Labour-motie aannemen. Want, het was ongeveer hetzelfde principe hoor, over staakt het vuren, maar afgezwakt. Want, zei Labour, onze Kamerleden staan onder enorme druk van hun kiezers. Kiezers die onze Kamerleden met hun bedreigen, met levens bedreigen.
Ja.
Waarop de voorzitter zei, oké, dan gaan we niet voor de motie van de nationalisten uit Schotland, maar voor de Labour-motie. Daarmee week hij af van procedure. De SNP woedend. Die Kamerleden liepen weg. Waarna ook een deel van de conservatieven wegliepen. Hadden zij er iets mee te maken? Helemaal niet. 70 Kamerleden tekenden een motie de speaker af te zetten. Dus nogmaals, het had helemaal niks met Gaza te maken, maar alles met het mislukte plan de Labour-partij moeilijk te maken.
Ja.
Met dat hele Gaza-onderwerp.
Ja, dat is eigenlijk waarop gekonkeld en top.
Tuurlijk, waarop het satirische blad Private Eyes schreef. In Gaza hebben ze een motie aangenomen voor een staakt het vuren in het Britse parlement.
Vind je dat, als jij kijkt naar die procedure, die wordt dan niet gevolgd, dat is wel opzienbarend. Maar had Lindsay Hoyle, de speaker, in dit geval wat jou betreft een goed argument om de procedure niet te volgen?
Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet in hoeverre hij onder druk gezet is door Labour. Kijk, Lindsay Hoyle later heeft zijn excuses aangeboden. Hij moet trouwens deze week nog een keer, want dat debat, dat amendement van de Schotse Nationalisten moet besproken worden. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Hij is bang namelijk dat hij, als Labour de verkiezingen zou winnen, hij opzij geschoven wordt. Maar hij heeft gezegd wat hij motiveerde was het feit dat de afgelopen paar jaar 2 Britse parlementariërs vermoord zijn door extremisten. En dat hij bang is voor de druk op Kamerleden. Vooral Kamerleden die een relatief grote minderheid hebben met mensen die moslim zijn en die echt willen dat Labour zich veel krachtiger uitdrukt dan ze doet. En de conservatieven trouwens ook. Maar de voorzitter dus, die zei dat wat hem betreft, het ging om het zorgen voor het lijfbehoud, voor het welzijn van zijn Kamerleden. Ja. En dat hij vooral daarom koos om de Labour-motie te debatteren, liever dan de andere motie, om zo te zorgen dat Labour-Kamerleden het makkelijker hadden, het makkelijker zouden hebben. Ja. En niet voelden dat ze zich moesten compromitteren door of niet te stemmen voor de veel kracht of de iets wat krachtigere SNP-motie. Zich van stemming moesten onthouden, wat een probleem zou zijn voor Labour.
Ja, ja, het gaat dus eigenlijk om de volgorde.
En het is ook zo.
Van nou, het gaat niet van alleen de stemming.
Nee, het gaat om de keuze. Welke motie? Kijk, het gaat te ver, maar je hebt een aantal dagen die opzij gezet zijn in het parlementaire jaar in het Verenigd Koninkrijk voor het bespreken van moties van oppositiepartijen.
Ja.
En dit was de beurt van de SNP.
Ja.
En nu kreeg Labour voorrang. Ja, dat pikte ze niet. Ja. En ook natuurlijk omdat en de Schots-nationalisten en de conservatieven er alle baat bij halen om het Labour nog veel moeilijker te maken. He, met al die lastige kiesdistricten waar heel veel moslims boos zijn op de nogal wollige manier waarop Labour het heeft over staakt het vuren.
Ja, precies. Ja,
dat is het probleem. En daarom ook zei de speaker, daarom ook zei de voorzitter daarna, bij wijze van uitleg, er zijn 3 Kamerleden nu die extra beveiliging nodig hebben. Heel veel Kamerleden hebben al beveiliging en thuis en lopen met een politiefluit op zak, waar ze gebruik van kunnen maken als ze onmiddellijke politiehulp nodig hebben. Maar voor 3 Kamerleden is nou de beveiliging zo erg opgeschroefd dat die het niet meer met het openbaar vervoer kunnen, bijvoorbeeld.
Ja.
En dit neemt voortdurend toe. En dat, zei de speaker, was mijn motivatie. Ja. Niet dat iedereen het gepikt heeft.
Nee, precies. De reden waarom ik over die volgorde begon is omdat iets wat je in Nederland bijvoorbeeld ziet in de Tweede Kamer is dat er heel vaak plaatjes gedeeld worden van stemmingen. Dan wordt er bijvoorbeeld gestemd over, laten we iets onzinnigs zeggen, onze podcast. Vindt u de podcast leuk of niet leuk? En dan wordt van alle partijen gezegd, deze partijen hebben rood en deze partijen hebben groen. Dus die zijn tegen en die zijn voor. Terwijl er heel vaak 5 amendementen of 5 wetsvoorstellen liggen die allemaal een net ander genuanceerd beeld geven. En dat juist een partij zich dan wel bijvoorbeeld tegen een bepaalde zaak wil uitspreken, maar niet in die bewoording. En daar wordt dan een beetje een loopje meegenomen.
Precies. Kijk, als het echt te doen was, enkel en alleen om een zo groot mogelijke meerderheid van Britse Kamerleden achter een staakt het vuren in Gaza te krijgen, dan zou je inderdaad zeggen, al die grote partijen komen bij elkaar en worden opgesloten in een kamer, in ieder geval hun vertegenwoordigers, net zolang totdat ze een tekst vinden waar zoveel mogelijk mensen zich achter kunnen zetten.
Ja.
Maar daar ging het niet om. Het is echt partijpolitiek geleuter geweest.
Nog even terug naar Lee Anderson, dus die Tory conservatieve parlementariër die nu niet meer bij de partij hoort, eruit is gezet. Wat is dat nou precies voor man en waarom is daar zoveel reuring over?
Precies. Kijk, zoals ik zei, het is een heel kleurrijk figuur, omdat hij zegt wat hij denkt en dat slaat aan bij heel veel kiezers. Het is een oud mijnwerker. Hij was een raadslid in de gemeente voor de Labour-partij, maakte toen de sprong naar de Conservatieve Partij en zit daar dus voor die partij 5 jaar in de Kamer. En hij wordt spottend 30p Lee genoemd. Lee, 30 pence Lee, omdat hij eens zei dat voedselbanken niet nodig waren, omdat je voor 30 pence, pakweg 35 cent, een maaltijd kon maken. Hij neemt geen blad voor de mond. Ik herinner me ook, dat was een rel vorig jaar over asielzoekers, die zich beklaagde omdat ze op een schip opgevangen werden. En hij zei letterlijk, die asielzoekers die zich beklagen, they can fuck back off naar Frankrijk. Ja. Hij heeft ook wel eens gehad over reizigers, travelers, vroeger noemen wij dat zigeuners. Hij zegt, al die mensen, die reizigers, die zigeuners, die zijn uit op het stelen van je grasmaaimachine. Alle asielzoekers zou hij op bootjes linea recta naar Rwanda sturen. En oh ja, dat zei hij ook een keer. Hij zei, als Kamerlid moet je echt voor 100% je richten op het werk, hè, dat je moet doen als volksvertegenwoordiger. En dat zei hij net voordat hij een baan als presentator aannam voor GB News yeah. van 100.000 pond per jaar.
Ja, ja, ja.
Dat is Lee Anderson. Maar, en dat is het probleem voor, denk ik, Rishi Sunak. Het is heel moeilijk voor hem om zich helemaal te ontdoen. En daarom aarzelt hij ook zo over wat Lee Anderson gezegd heeft. Ik denk, er zijn namelijk genoeg kiezers die het eens zijn met Anderson. Die echt geloven dat er een islamitische dreiging is. Nogmaals, die extra is opgelaaid door het hele gedoe om Gaza.
Ja.
En hij denkt ook, denk ik, premier Sunak, dat hij die kiezers juist nodig heeft om de volgende verkiezingen te winnen. Dus het is voortdurend schipperen.
Ja.
En daarom, voor Sunak, daarom durft hij ook de termen racisme of islamofobie niet in de mond te nemen. En zegt hij alleen maar, Lee Anderson heeft iets gezegd wat niet kan, wat niet deugt, wat niet mag. Maar wat dan precies niet mag, dat hoor je hem niet zeggen. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom mensen hem zien als een zwakke, een slappe premier.
Ja.
Omdat hij dus voortdurend moet schipperen. Maar weet je, Connor, dit is ook typerend wat die Lee Anderson gezegd heeft. Denk ik toch vrij symbolisch voor hoe de conservatieve partij eigenlijk aan het opbreken is.
Ja.
Hè, en hoe één vleugel bezig is zich te formeren, zal ik maar zeggen, af te breken als Trumpianen.
Ja.
Hè, met alle complotdenken, met alle fantasieën van dien. Ik bedoel, het zijn echt mensen die staan te trappelen om de cultuuroorlog op te starten met echt als inzet, en dat ga je ook deze verkiezingscampagne zien, etniciteit. En je hoort het al in de talkshows. Ik hoorde het gisteren in een talkshow waarbij iemand zei, een gast, Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, is geen Brit. En dat werd niet tegengesproken. Natuurlijk is die man Brits, begrijp je?
Ja.
Dus het is het normaliseren van racisme op het moment dat het politiek van pas komt. Daar zijn de Britten nu mee bezig.
Zometeen praten we verder over Trumpisme in de conservatieve partij in het Verenigd Koninkrijk. Want een oud-premier is aan de andere kant van het water hele vreemde dingen aan het doen. Nu eerst een korte break.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
Lea, iemand die zich echt aan het onderdompelen is in de Trumpiaanse wereld is voormalig premier Liz Truss. Die is aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. En die spreekt nu voor de Make America Great Again brigade. Hoe zit dat?
Inderdaad, zij was bij zo'n mega-achtige bijeenkomst in Amerika. Ze is oud-premier, hè, zoals je weet. Haar naam zal voor altijd synoniem zijn met en een krop sla die het langer volhield dan zij in Downing Street. 49 dagen, de kortst dienende premier in de Britse geschiedenis. Maar in Amerika inderdaad is ze vrij populair. Ze is de afgelopen 6 maanden vaker daar gezien dan in haar eigen kiesdistrict. Of in het Britse lagerhuis. Ze deelt in de Verenigde Staten podia met complotdenkers, klimaatontkenners, mensen die zeggen dat Trump de vorige verkiezingen gewonnen heeft. En ze heeft ook gezegd dat de wereld een republikeinse Amerikaanse president nodig heeft. Dat is gênant voor Sunak.
Ja.
Want kijk, volgens de Britse regels hou je je als oud gediende, als oud premier koest. Je maakt het diplomatiek in ieder geval je opvolgers niet lastig. Dat doet zij wel. Maar weet je wat ik het opvallendst vond aan een van haar toespraken in Amerika? Dat ze haar falen, haar afgang, dat ze die weet aan de deep state. Een Amerikaanse term die in Engeland niet tegenkomt. Maar goed, daarmee bedoelde ze dan, kijken wat zei ze ook, ik zoek het even op. Bedoelde ze, ze was ten val gebracht door de ambtenarij die vol transactivisten zat in Groot-Brittannië. Die hadden haar ondermijnd. De Engelse bank, de Financial Times, de Economist. Ze had ook tegenwerking gehad van de BBC en van milieuactivisten. Nergens zei ze dat wat haar in 2022 ten val gebracht had, was haar niet begrote plan, hè, om inkomstenbelasting te verlagen voor de rijkste Britten ter waarde van 55 miljard euro.
Ja.
Ik bedoel, dat plan, hè, weet je nog, dat was zo roekeloos dat de Britse pensioenen riskeerde. Hele publieke financiën zouden er aangaan. En dat als die Engelse bank, de Deep State Engelse bank, er niet voor was gaan liggen, weet je wel, dan had haar begroting de Britten nog meer gekost dan de stijgende hypotheken van nu.
Ja, het heeft ook bar weinig te maken met transactivisme, geloof ik.
Ook dat. Maar ik denk, waarom ontkent ze haar waarheid, of wat haar, weet je wel, de realiteit, hè,
ja,
van haar politieke val? Ik denk, ze is eind 40. In Groot-Brittannië zou je zeggen, in een normaal Groot-Brittannië, ik bedoel, niemand durft te wedden hoe het land er over een jaar of wat uitziet, politiek gesproken. Alles is aan het verschuiven. Maar je zou zeggen, ze is aan haar politieke einde nu. Want ze is destijds zo publiekelijk uitgegleden. Dat is gewoon zo gênant geweest.
Ja.
Te pijnlijk waarschijnlijk voor wie dan ook om onder ogen te zien. Bovendien, Liz Truss, ze heeft zich even gedijst gehouden, nog geen jaar. Ik heb geen idee of ze in therapie geweest is, ik weet het niet. Maar ze heeft wel weinig reflectie, hoor. Heel weinig zelfkennis, weinig zelfbewustzijn. Ik denk dat het daarom ook makkelijk is voor haar om te ontkennen, hè, dat zij zelf de aanrichter was van haar eigen onheil.
Ja.
En omdat dat het daarom makkelijker is voor haar om zich aan te sluiten bij anderen ontkenners van realiteit, hè, bij andere, ja, complotdenkers.
Ja.
En daar heb je er heel veel van in de Verenigde Staten.
Ja, zeker. En in eigen land, in het Verenigd Koninkrijk, was er ook bij de lancering van een nieuwe vleugel van de conservatieve partij.
Ja, dat, sorry, de Popcons.
Ja, interessante naam.
En zonder ironie. Want Popcons staat dus voor populair conservatieve. En dit dus is een nieuwe vleugel binnen de conservatieve partij, opgericht door de Popcons, een populair conservatieve, de minst populaire politicus van het land.
Ja.
Ik heb het opgezocht. Ze staat in de liga van populaire politici op min 54. Dus er zijn weinig politici die minder populair zijn dan zij. Maar goed, zij richten dus de Popcons om. Omdat ze denkt dat Groot-Brittannië vol zit met heimelijke conservatieven die de kast niet uit durven komen. Omdat zij het culturele tij tegen hebben. En dan denk je, wat? De conservatieven zijn 14 jaar aan de macht.
Ja, precies.
Ik bedoel, als de zeitgeist iets is, dan is het conservatief. Maar goed, niet volgens haar denken dus. Dus vandaar dat zij medeoprichter is van de Popcons.
Oké, en gaan we daar nog veel van horen, denk je?
Nou, het heeft weer te maken, denk ik, met de aanstaande uit elkaar vallen of heropdeling of van de conservatieve partij. En ik weet niet waar Truss het op gooit. Ik bedoel, hoe ziet zij haar toekomst? Denkt ze dat ze een grote rol te spelen heeft in de Verenigde Staten? Of mikt ze op een terugkeer, een comeback, ja echt, in de Britse politiek. Ik denk dat ze er zeker op rekent als je haar zo hoort en je luistert en je kijkt naar hoe ze dat boek, dat heeft ze nu gepubliceerd, over dat het Westen 10 jaar heeft zichzelf te redden voordat het uiteenvalt. Opgeblazen door woke. Maar dan lijkt het mij alsof ze in ieder geval op zijn minst een rol voor zichzelf ziet voor het hervormen van de conservatieve partij in een soort van republikeinse partij zoals Trump dat heeft gedaan.
Ja.
Okay. Daar word je vrolijk van. Ja.
Oké. Okay. Dankjewel voor deze week, Lia.
Tot volgende week.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.